Fijn dat we geluid hebben, Frank. En nogmaals van harte welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Feest vandaag. Klap, zing, juich, want Jezus regeert. Daar gaan we het vanmorgen over hebben met elkaar. We gaan vieren dat de Heer Jezus, na alles wat Hij voor ons heeft gedaan in deze wereld, weer naar zijn hemelse Vader terug mocht. Dat Hij plaats mocht nemen op de troon naast God. En dat Hij koning is. En dat doen we vanmorgen vanuit Psalm 47. Ook een hartelijk welkom aan u die niet hier in de kerk bent, maar op een andere plek met ons meeviert. Zonder beeld vanmorgen, maar wel hopelijk met geluid inmiddels. Van harte welkom om ook deze dienst met ons mee te vieren. Ja, over blij zijn, omdat Jezus naar de hemel is. We hebben 3 bijbellezingen vanmorgen. Eén uit het Oude Testament. Dat is natuurlijk al een hele tijd voor de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar toch gaat die psalm daar in zekere zin wel over. Psalm 47. Dan lezen we uit Lucas 24 de beschrijving van de evangelist Lucas over de hemelvaart van de Heere Jezus. En dan lezen we nog een klein gedeelte uit Openbaring. Openbaring 11, vers 15 tot 17. Eerst Psalm 47. Voor de koorleider van de Korachieten een psalm. Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Volken dwong Hij voor ons op de knieën. Naties legde Hij aan onze voeten en Hij koos voor ons een eigen land. De trots van Jacob, het volk dat Hij lief heeft. Onder gejuich steeg de Heer omhoog. De Heer steeg op bij hoorngeschal. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. God heerst als koning over de volken. God zetelt op zijn heilige troon. De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op de aarde. Hoog is Hij verheven. Dan Lucas 24, het getuigenis van de hemelvaart van Jezus. Vanaf vers 50. Hij, dat is Jezus, nam hen mee de stad uit tot Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. En ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. En dan in het laatste boek uit de Bijbel. Johannes heeft een inkijkje, een groot visioen in wat er gebeurt in de hemel. Johannes, of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 11, vers 15 tot 17. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld en dat van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. De 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God. Met de woorden: bedank u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, ja, we gaan er vandaag een mooie feestdag van maken. Tenminste, dat heb ik me wel voorgenomen. Ten eerste zijn we vandaag vrij, en dat is natuurlijk ook wel fijn. Maar vooral omdat we het feest meevieren, dat denk ik ook in de hemel gevierd is toen de Heere Jezus eindelijk thuis mocht zijn. Toen de Heere Jezus, na alles wat Hij voor ons gedaan heeft, dat Hij mens werd, klein en kwetsbaar, als een kindje in een kribbe, dat Hij opgroeide, het leven van mensen heeft gedeeld, mensen zag in hun nood, ze genas, ze lief had. Zijn woorden vertelde over het koninkrijk van God dat zou komen. Jezus verworpen werd, vernederd, een kruis geslagen, gestorven, begraven en alles leek voorbij. Tot die dag dat Jezus opstond uit de dood en alles nieuw werd. En 40 dagen lang heeft de Heer Jezus zijn leerlingen voorbereid op wat daarna zou komen. En nu gaat hij naar de hemel. Wat moet dat voor de Heer Jezus een moment zijn geweest van dankbaarheid, van blijdschap, van vreugde. Maar, wonderlijk genoeg, is het dat ook voor zijn leerlingen. Nou, die blijdschap die de Heer Jezus zelf ontvangen heeft in zijn leven en die gedeeld wordt door zijn volgelingen, nou, daar willen we vanmorgen eens ook over nadenken. En om te beginnen doen we dat dan eens vanuit dat Oude Testament, vanuit Psalm 47. Een oud lied van Israël is dat. En het gaat over de Heer die vanaf zijn hemelse troon koning is, regeert. En dat ons dat heel erg blij maakt. Klap in je handen, o volken, juicht God toe met jubelzang, want geducht is de Heer de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Onder gejuich steeg God omhoog en de Heer steeg op bij hoorngeschal. Psalm die, denk ik, ja, door deze woorden ook terecht veel gezongen wordt met hemelvaart. Maar het is natuurlijk een psalm van het oude Israël. Die wisten niet van een hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En toch proef je in deze psalm wel de blijdschap over God die zijn troon bestijgt en daar de machtige heerser van de wereld is. Tegelijk, als ik dat dan zo wat op me in laat werken en misschien jullie ook wel, dan denk je, spoort dat nou een beetje met hoe Israël dat zelf beleefd zal hebben? Dat God de machtige koning is, die heerst vanaf zijn troon, en dat alle koningen van deze wereld eigenlijk de gezanten van God zijn. Want zo staat het, de vorsten van de wereld, die zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Dus de koningen van de wereld zijn naar Israël gekomen en daar zijn ze als de gezanten, de schildwachten van God op deze aarde. Dus God is koning in de hemel en alle machthebbers in de wereld, die scharen zich onder hem. Zijn zijn schildwachten, zijn gezanten en die doen dus wat God zegt. Is dat reëel om dat te geloven? Kun je dat ook ergens aanwijzen in de geschiedenis van Israël, dat dat zo is? Dat die koningen van de wereld zich met Israël verenigd hebben om onder de heerschappij van de ene God, van de Here die wij ook kennen als onze koning, het goede te doen in de wereld waarin ze leven en op de plek waar ze dan koning zijn. Moeten we dat feest niet een beetje temperen, denk ik dan. En weer even terug naar de realiteit. Israël, nou, de 10 stammen zijn onder de voet gelopen door Salmanasser van Assyrië. Weggevoerd, niet veel van over. Nebukadnezar zal later vanuit Babylonië Jeruzalem verwoesten, het volk deporteren. En ja, ze zijn teruggekomen, maar nadien eigenlijk nooit meer vrij geweest. Heel kort eventjes na een vrijheidsstrijd. Je kunt daarover lezen in het boek van de Maccabeeën, apocrief Bijbelboek. Maar eigenlijk altijd onder de overheersing van andere koningen en keizers en machthebbers. En die dat bepaald niet zachtzinnig hebben gedaan, dat koning zijn over Israël. Augustus en Tiberius van Rome waren keizer in de dagen van de Heere Jezus. En de latere keizer Titus verwoest Jeruzalem in het jaar 70. Compleet. Hoezo? Alle vorsten van de aarde voegen zich onder Abrahams kinderen op om het goede van God te doen. En toch, Psalm 47 is die blijde psalm die zingt van de heerschappij van God, die ons laat klappen van vreugde en juichen voor de Heer. Kun je dat ergens linken aan de werkelijkheid van de geschiedenis? Hetzelfde zou je kunnen zeggen over die blijdschap van die leerlingen van Jezus. Als Jezus daadwerkelijk naar de hemel gaat, staan ze erbij en ze kijken ernaar en ze zien hem zegenend van hen heen gaan. Een wolk onttrekt ze, onttrekt hem aan hun blik en Jezus is weg. En dan gaan ze vol blijdschap naar Jeruzalem en dan denk je, hoezo ben je zo blij? Had Jezus ze al niet gewaarschuwd? Ik zend jullie als schapen onder de wolven, had Jezus gezegd. Als je achter mij aan wil gaan, prima. Maar dan moet je wel je kruis op je nemen. En achter mij aangaan. En niet veel later sterft de eerste al. Stefanus wordt gestenigd. Omdat hij getuigt van zijn heiland, van zijn koning in de hemel. Denk wel eens, wat hebben die apostelen het ook zwaar gehad in hun gang door de wereld. Gevangen gezet, soms gemarteld, gedood. En dat allemaal in de naam van Jezus, om zijn naam bekend te maken. Dwars geboomd door al die vorsten, al die machthebbers van de wereld. Waar zit die blijdschap dan in? We lazen een gedeelte uit het Bijbelboek Openbaring. En zo midden in dat Bijbelboek, als er al van alles gebeurd is en in beweging gezet, als er al 6 bazuinen geklonken hebben en er komt van alles uit voort in de wereld, dan ineens wordt er gezegd, nou, wees blij, want God en zijn Messias zijn vanaf nu koning, staat er dan. Die 24 oudsten die daar in de hemel bij de troon van God zijn. Bedank u Heer God, onze almachtige God die is en was. Want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. Het gaat er ook over blijdschap, omdat God koning is. Maar denk je dan pas? Heeft God ons dan al die tijd toch wat aan ons lot overgelaten? En moeten we toch nog heel erg wachten op een moment in de toekomst waarop God dan echt koning wordt met zijn Messias, onze Heer Jezus Christus? Spoort dat dan met de realiteit? Is dat dan misschien ook de verklaring waarom het in onze tijden en in onze geschiedenis soms zo moeizaam lijkt met God en zijn koningschap? En dat we zoveel lijden als christenen, maar ook de wereld, onder al die machthebbers van nu. Is dat koningschap van God en van Jezus dan een soort uitgesteld koningschap? Ja, zo kun je het ook weer niet zeggen, denk ik dan. Ook niet in het Bijbelboek Openbaring. Daar wordt eigenlijk vanaf het begin de Heer Jezus toch echt geschetst als degene die alle macht heeft. Het begin van het Bijbelboek zo prachtig uitgebeeld met het lam dat daar staat alsof hij geslacht is met nog de tekenen van zijn lijden en sterven. Maar hij staat daar en dat lam ontvangt dan die boekrol. Als de enige die waardig is om de boekrol waarin beschreven staat wat er allemaal nog staat te gebeuren in ontvangst te nemen. En als die boekrol open gaat dan ontvouwt de wereldgeschiedenis zich volgens Gods plan. Koning is Jezus. Het lam van God geleden heeft, gestorven is, is opgestaan, zijn plek aan de rechterhand van God mocht innemen en daar regeert ons ten goede. Nou, hoe moet je dat dan zien? Vanuit die Bijbelgedeelte die we gelezen hebben, maar ook voor je eigen geloof. Hoe is Jezus nou koning in uw en jouw leven? En kun je daar blij van worden? Nou, ik denk dat in al die momenten waar we wat fragmentjes van gelezen hebben in de geschiedenis van God met ons mensen, er toch altijd weer aanknopingspunten zijn, gebeurtenissen zijn die benadrukt worden om wat er gebeurt op dat moment te koppelen aan de grootheid van God die koning is. Zo'n psalm als psalm 47 heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de kroning van een nieuwe koning. Een nieuwe koning voor Israël. En die komt en die krijgt zijn plek op de troon. En het volk verzamelt zich en ze zingen voor hem en ze zijn blij, want we hebben een nieuwe koning. En dat zijn weer van die momenten waarop Israël bedenkt, ja, wat mooi, we hebben een nieuwe koning, maar achter deze koning hebben we God, die koning is. Deze koning zit er niet voor niks, er is allemaal geen toeval, maar God daarboven, die is de echte machthebber. Dus bij zo'n gewone gebeurtenis van een nieuwe kroning, van een nieuwe koning, zoekt Israël het geloof in die ene God die koning is voor eeuwig en alles in zijn hand houdt. En eigenlijk gaat dan het venster open en ze realiseren zich weer opnieuw, ja wacht even, we hebben één koning. En we hebben als volk ook ervaren wat dat betekent. Dat God, onze Heer, daadwerkelijk alle macht heeft. Want er is wel degelijk een heel groot moment geweest in de geschiedenis van het volk Israël waarop God dat wel heeft laten zien. Toen het volk in slavernij leefde in Egypte, ze onderdrukt werden, hun kinderen in de Nijl werden verdronken. En God omzag naar zijn volk en het leed zag. En Mozes stuurde met de boodschap naar Farao: laat mijn volk gaan. En Farao wilde het niet. En God toont zijn macht. Groot. En hij bevrijdt zelf zijn volk. En hij leidt ze door het water van de Rode Zee, door de woestijn naar het beloofde land. Een groot moment in het leven, in de geschiedenis van Israël, waar ze altijd op terug hebben gevallen. Zo is onze God. Zo groot, zo machtig. En die farao die denkt dat hij heel wat is. Maar in Gods handen is hij als was. En God kneedt hem. Psalm 47. Ja, er zijn koningen. Maar uiteindelijk staan ze toch onder Gods gezag. En wij weten dat. In het geloof en uit onze geschiedenis. Dan die leerlingen. Vanwaar die blijdschap? Jezus is koning. Ja, natuurlijk is Jezus koning. Dat hebben ze gezien. Moet ook wel indrukwekkend zijn geweest, denk ik, achteraf, terugkijkend voor die leerlingen. Als ze terugdachten aan het kruis op Golgotha, waar hun Heer, hun heiland hing. Wat een verdrietig moment. Jezus, die alles voor ze was, stervend aan een kruis. Maar boven dat kruis was wel een bordje. Dit is Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Ironisch bedoeld natuurlijk. Ach, hij dacht dat hij koning was. En nou hangt hij hier. Je zou er zelfs om kunnen lachen. En het werd ook gedaan. Als jij nou zo machtig bent, kom dan van dat kruis af. Maar het was wel de waarheid. Hier hangt Jezus van Nazareth en hij is de koning van de Joden. En vol koninklijke waardigheid geeft Jezus zijn leven. Hij gaf de geest. Werd hem niet afgenomen, hij gaf de geest. Hij riep uit, het is volbracht. En Jezus sterft. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Wat een groot moment. Koninklijk. En als Jezus verdwijnt in een graf en iedereen denkt, het is klaar met deze koning, staat hij op. En als hij die leerlingen ontmoet, die twee Emmausgangers, en hij opent de schriften voor ze, dan gaan ze het pas zien. Natuurlijk. Jezus is de koning. Ook door zijn lijden en sterven heen. Misschien juist door zijn lijden en sterven heen. En zijn opstanding wordt dat zichtbaar. Was ons hart niet brandend in ons, zeggen ze dan, toen hij de schriften voor ons opende. Jezus laat het zelf zien. Ondanks alles wat op het tegendeel lijkt, ben ik de koning. En dan Openbaring 11. Waarom dan ineens spreken over dat koningschap van die Messias en van God? Nou, als die zevende bazuin klinkt, dan komt het oordeel over de wereld. En dan gaat er nog van alles gebeuren. Maar Johannes ziet dan dat God en zijn Messias, de Heere Jezus, die zit aan de rechterhand van God, ook daarin koning zijn. Alles in hun hand hebben. En als Gods oordeel over deze wereld gaat, ingrijpend, ook over het onrecht van al die koningen die hier geheerst hebben, eeuw in, eeuw uit. Die mensen getergd hebben, vernederd hebben, die levens verwoest hebben, nog steeds. Gods oordeel gaat daar overheen. Zo is hij koning. En Johannes ziet dat weer eens even benadrukt worden. Die machthebbers denken dat ze tekeer kunnen gaan tot het oneindige. Maar zo is het niet. Want Gods oordeel gaat nu over al dat onrecht heen. Want hij is koning. Broeders en zusters, jongeren, ik denk wat we vandaag vieren, die blijdschap over hemelvaart, dat Jezus koning is. Ja, dat kun je ook alleen zo blij vieren als je dit ziet. Dat God inderdaad koning is. Dat Jezus heerst, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij dat doet vanaf die troon van zijn hemelse Vader. In ons leven, ook in uw en jouw leven. En ik zou zeggen, als je dat wel eens moeilijk vindt en denkt, ja, ook in mijn leven is er zoveel waarvan ik denk, Heere God, ja, waar kan ik dat nou aan zien? Dat u ook voor mij koning bent. Dat alle machten en krachten die er zijn aan u onderworpen zijn. Ik vind het wel eens moeilijk in mijn leven om dat te zien. Of in het leven van geliefden om me heen. Of misschien in onze gemeente. Dat zijn er ook veel zorgen in ons leven. Dat je dan toch iets mag proberen om aan te wijzen in je eigen leven, het leven van anderen, de geschiedenis van ons als gemeente, waarin God koning is geweest en dat heeft laten zien. Zo'n moment in je eigen bestaan waarop je gemerkt heeft, Heere God, u heeft ten goede gekeerd wat moeilijk was. U heeft weer een toekomst gegeven waar dingen vast leken te lopen in mijn leven. U heeft mij uitzicht gegeven toen ik het niet meer zag. U heeft mij gedragen toen ik dat niet meer kon. En zo bent u in de hemel voor mij heel persoonlijk de koning van mijn leven, mij ten goede. En ik probeer die momenten in mijn leven te koesteren en vast te houden en ze te verbinden met wat u belooft. Dat u ook mij niet loslaat. Want u bent trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo mogen wij verder gaan. Als christenen, als gelovigen. Ons leven in blijdschap. Dankbaar. We mogen er omklappen in onze handen. En God vol vreugde toezingen. Elke zondag mogen we er om samenkomen. We hebben een koning. En hij is in ons leven ons ten goede. Hij kent ons. En hij brengt ons terecht. Amen.